Voordat we een gedeelte uit de Bijbel gaan lezen, u mag het er vast opzoeken. Het staat in het boek Jeremia, Jeremia hoofdstuk 1. Heb ik een vraag aan u, aan jou, ook aan de jongeren onder ons, maar ook aan de ouderen. Stel dat je één persoon uit de Bijbel, een Bijbels figuur, eens wat beter zou mogen leren kennen. Of misschien een beetje alledaags gezegd, eens op de koffie zou mogen gaan. Wie zou je dan uitkiezen? Paulus, hoor ik hier zeggen. Petrus. Daniel. Leg nou dat moeilijke hoofdstuk eens uit. Ja. David. Hiskia. Johannes, Jezus. Ja, het zijn natuurlijk maar, het is een fictieve vraag. Ik heb de naam Jeremia niet gehoord. En dat verbaast me eigenlijk ook niet zo. Ik heb deze vraag wel eens vaker gesteld toen ik over Jeremia sprak. En ook toen werd hij niet genoemd. Er is één woord in onze Nederlandse taal wat aan hem herinnert. Jeremieren. Ja. Ik heb dat eens even ingetoetst op Google. Het moderne woordenboek. Vroeger had je allemaal dikke boeken waar je dat op moest. Tegenwoordig is het één druk op de knop. Jeremieren heeft meerdere betekenissen, maar ze komen eigenlijk op één ding neer. Ik noem ze hier. Jammeren, klagen, lamenteren. Oud-Nederlands woord. Weeklagen, zich beklagen, een aanhoudende jammerklacht uiten. En ik las bij een verklaarder, wat vrijzinnige verklaarder over dit boek. Hij zei, je zou Jeremia in onze tijd een psychopaat noemen. Iemand die aan neurose leidt. Nou, misschien denkt u, ja, dat vind ik niet zo netjes. Ik ook niet. Maar als je het boek leest, heb je wel eens gedaan, 52 hoofdstukjes. Ja, ik denk toch dat je er dan wel iets van begrijpt van die uitspraak. Ja, zeker het eerste deel van het boek, maar ook het laatste deel van het boek. Proeven we iets van het gewicht en de pijn die Jeremia voelde. En misschien denkt u, toen ik net zei ik ga over Jeremia spreken, dacht u, oké, ik was eigenlijk gekomen voor een bemoediging. Maar het wordt vanmiddag een klagelied. Nou, ik moet eerlijk zijn, ik wil het woord van God er recht doen. Er zal vanmiddag zeker iets van een klacht te horen zijn die Jeremia geuit heeft, waarvan ik ook denk dat die naar vandaag de dag te vertalen is, actueel is. Maar het boek Jeremia, lees het eens als in zijn geheel, heeft ook een geweldig hoopvolle boodschap. Prachtige boodschap. En ik heb me de laatste tijd in verdiept en het heeft me te pakken genomen. Het heeft me te pakken genomen, zodat ik er een aantal keren over aan het spreken ben. En ook vanmiddag wil ik met u over nadenken. En het thema voor vanmiddag is beschuldigd en bemind. Beschuldigd, Israël door God via de mond van Jeremia beschuldigd. Daar heb je die weeklachten en bemind. En die twee dingen, die beschuldigingen en die beminningen, ouderwets gezegd. Modern gezegd, lief gehad, gekoesterd, vurig aan het hart gedrukt. Die twee dingen horen bij God helemaal bij elkaar. We gaan lezen uit Jeremia hoofdstuk 1. Ik begin bij vers 4. Het woord van de Heere kwam tot mij. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Toen zei ik, dat is Jeremia uiteraard, ach, Heere, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Maar de Heere zei tegen mij, zeg niet, ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen ik u zenden zal, zult u gaan, en alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met u om u te redden. Spreekt de Heere. Toen stak de Heere zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En de Heer zei tegen mij, zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Zie, ik stel u op deze dag aan, over de volken en over de koninkrijken, om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en om ver te halen, maar ook om te bouwen en te planten. Het woord van de Heere kwam tot mij. Wat ziet u, Jeremia? Ik zei, ik zie een amandeltak. Toen zei de Heer tegen mij, dat hebt u goed gezien. Want ik waak over mijn woord om dat te doen. Het woord van de Heer kwam voor de tweede keer tot mij. Wat ziet u daar? Ik zei, ik zie een kokende pot. En zijn open kant verschijnt vanuit het noorden. Ik ga verder in vers 17. U dan, om God uw middel, sta op en spreek tot hen. Alles wat ik u gebieden zal. Wees niet ontsteld vanwege hen. Anders zal ik u ontsteld doen zijn voor hen. Want zie, ik stel u heden aan tot een versterkte stad, tot een ijzeren pilaren, tot bronzen muren, tegen heel het land, tegen de koningen van Juda, tegen zijn vorsten, tegen zijn priesters en tegen de bevolking van het land. Zij zullen tegen u strijden, maar ze zullen niet tegen u op kunnen. Want ik ben met u, spreekt de Heere, om u te redden. Het woord van de Heere kwam tot mij. Ga ten aanhoren van Jeruzalem prediken. Zo zegt de Heere. Ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen, toen u achter mij aanging in de woestijn, in een land waarin niet wordt gezaaid. Vers 10. Voorzeker, steek over naar de eilanden van de Kittiërs en zie, stuur boden naar Kedar en let aandachtig op. En kijk of iets dergelijks gebeurd is. Heeft een volk ooit goden ingeruild? En het zijn niet eens goden. Toch heeft mijn volk zijn eer ingeruild voor wat niet van nut is. Ontzet u hierover, hemel. Huiver, wees zeer ontsteld, spreekt de Heere, want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten. Om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden. En dan nog drie versen uit hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 vanaf vers 12. 3 vers 12. Ga deze woorden prediken tegen het noorden en zeg. Keer terug, afvallig Israël, spreekt de Heere. Mijn aangezicht is tegenover u niet betrokken. Want ik ben goedertieren, spreekt de Heere. Ik handhaaf mijn toorn niet voor eeuwig. Alleen, erken uw ongerechtigheid. Want u bent tegen de Heere uw God in opstand gekomen. En u hebt zich in alle richtingen verspreid, op zoek naar de vreemden, onder elke bladerrijke boom. Maar u hebt niet geluisterd naar mijn stem, spreekt de Heere. Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd. En dan bladeren we nog even naar hoofdstuk 29. Vers 10. Want zo zegt de Heere, voorzeker, pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. En het laatste vers, 31 vers 20. Jeremia 31, vers 20. En neemt u dit vers aandachtig in u op. Is Efraïm, daar wordt Israël mee bedoeld, is Efraïm voor mij niet een dierbare zoon? Is hij voor mij niet een lievelingskind? Want zo dikwijls als ik tot hem spreek, denk ik nog voortdurend aan hem. Daarom is mijn binnenste bewogen over hem. Er staat eigenlijk, mijn binnenste is onrustig over hem. Ik zal mij zeker over hem ontfermen, spreekt de Heere. Tot zover dit gedeelte. We hebben wat meer versen gelezen wellicht dan normaal, maar het is ook wel een beetje om een beeld te krijgen van de profeet en zijn boodschap. Ik wil dus nadenken met u over het thema beschuldigd en bemind. En eigenlijk wil ik 4 dingen met u doen vanmiddag. Dat is goed te volgen, denk ik. Ik wil met u nadenken over de persoon van Jeremia, even als een stukje intro. Ik wil iets zeggen over de tijd van Jeremia. 3, de roeping van Jeremia. En 4, de boodschap van Jeremia. En ik probeer dat toe te passen op toen, op ons en op Israël. Die 3 lijnen zullen telkens terugkomen. Eerst iets over de persoon van Jeremia. Interessant. En ik denk ook voor iedereen goed te volgen. Zijn naam betekent zoiets als door de Heer aangesteld. Dat is haast al een profetische naam. Hij is jong, als jonge jongen. We weten niet precies hoe oud, maar waarschijnlijk was hij een tiener. Een tiener door God geroepen om een profeet te zijn. Hij zegt in hoofdstuk 1, dat hebben we gelezen, zie, ik ben nog maar een jongen. Waarschijnlijk in 650 voor Christus geboren en ongeveer 570 voor Christus overleden. Men schat dus zijn leeftijd op ongeveer 80 jaar. Jeremia kwam uit de priesterstad Anatoot. Dat was een klein dorpje onder de rook van Jeruzalem. Daar was hij ook opgegroeid. Hij was de zoon van Hilkia, die ook een priester was. Hij kwam dus uit een priestergeslacht. En als je het boek Jeremia leest, dan zie je dat Jeremia heel erg betrokken was op de tempeldienst en de priesterdienst. Hij had dus een godvrezende opvoeding gehad. Hij kende de geschriften van Israël, hij kende de geschiedenis van Israël. Meerdere keren verwijst hij naar de Exodus uit Egypte. Ik krijg de indruk, als ik het boek lees, dat Jeremia, en dat is toch interessant, een bescheiden persoon is geweest. Die het profetenambt niet bepaald zocht. Dat begrijp ik ook wel, als je ziet welke boodschap die moest brengen. Je ziet hem, het is echt een heel mooi boek. Vooral in de hoofdstukken 15 tot 20, je moet dus even doorlezen, zie je zijn persoonlijke worsteling met zijn roeping. En laat hij ook in zijn hart kijken. Op een gegeven moment zegt hij tegen God, u bent voor mij als een loerende beer. U hebt mij verlokt om uw profeet te zijn. Met andere woorden, even in Jip en Janneke taal, ik ben erin getrapt. Ik ben erin getrapt. En ik ga, je ziet hem gaan met die boodschap naar het volk, zegt hij, en waar is dan de hand van God? Iets wat eigenlijk ook heel uit het leven gegrepen is. Al hebben velen in onze tijd niet een roeping als Jeremia. Hij mocht vanwege zijn roeping niet trouwen, wist u dat? Hoofdstuk 16. Wij denken wel eens aan roeping, hè? Prachtig. Ik ben er zelf inmiddels achter dat je dat niet altijd kan zeggen. Nou, Jeremia ook niet. Mocht niet trouwen. Hij mocht ook niet naar begrafenissen en niet naar bruiloften. Je vindt dat in hetzelfde hoofdstuk 16. Waarom? Hij mocht niet meegaan in de emotionele melancholiek van het volk. Hij moest op een bepaalde afstand blijven om Gods boodschap onverbloemd te kunnen brengen. Een profeet. Meerdere malen is Jeremia geslagen, mishandeld, in een put gegooid. En toch was die lichamelijke pijn niets vergeleken met de zielenpijn die Jeremia leed. Kort voor zijn dood schreef hij het boek Klaagliederen. Ook een diep boek. Met het middelste vers van Klaagliederen eigenlijk een prachtige vertolking van Gods hart. Het middelste vers van Klaagliederen, zoekt u het maar eens na, is hij verdrukt God, heeft hij het over God, verdrukt de mensenkinderen, maar niet van harte. Daar openbaart hij eigenlijk iets over Gods hart. Waarschijnlijk is Jeremia in 570 voor Christus gestorven. De geschiedenis zegt, de ongewijde geschiedenis, dat hij gestenigd is in Egypte. Aan het eind van het boek Jeremia wordt hem gevraagd, moeten we naar Egypte gaan, ja of nee? Hij zegt, dat moeten we niet doen. Uiteindelijk gaan ze toch en nemen ze Jeremia mee en is hij daar waarschijnlijk gestenigd. Oké, dat was iets over zijn persoon. Ten tweede, we gaan iets hebben over Jeremia's tijd. Hij is oud geworden, voor die tijd zeker, 80, 90 jaar ongeveer. Hij heeft 7 koningen meegemaakt. 6 troonsopvolgingen. Nou, die heb ik nog niet meegemaakt. Hij wel. Manasse, Amon, Josia, Joahas, Joachim, Joachim en Zedekia. De laatste koning van Juda. En Juda was in zijn tijd, en dat is interessant, een soort bufferstaatje. Dat begrip, dat kennen wij inmiddels, hè? Er zijn meer wereldleiders die een bufferstaat willen hebben. Tussen hen en de vijand. Een bufferstaatje was Juda. Klein. Het 10-stammenrijk was inmiddels weggevoerd. Hè? Het noorden, dat was door Assyrië. 70 jaar voor Jeremia's geboorte weggevoerd. Maar 2-stammenrijk, over het algemeen trouwer dan het 10-stammenrijk aan Yahweh, was daar nog. En bestond daar nog. Weliswaar ook met grote verval worstelend. En in de tijd dat Jeremia optrad, dat Jeremia leefde, was er een soort kanteling van de tijden. Je zou bijna kunnen zeggen een soort eindtijdsituatie. Waarom? Er was een grote vijandopkomst. Een grote antifiguur, Nebukadnezar, die stond eigenlijk op om zich te openbaren. Eerder was Assyrië de grote man geweest op het wereldtoneel, maar in die tijd wisselde dat wat. En Assyrië werd al kleiner, Egypte werd al kleiner en Babel werd de grote man. Een agressor. Die zich opdringerig gedroeg en graag meer levensruim wilde. Juda was eigenlijk geneigd, een beetje geschiedenis, maar om de tijd te begrijpen. Juda was geneigd om bij Egypte in het zuiden te steunen. Maar ook Egypte werd onder de voet gelopen door Babel. En het was gewoon een kwestie van tijd of het 2-stammenrijk zou opgerold worden door Nebukadnezar. Een machtige heerser uit het Babylonische Rijk. Nebukadnezar was, u begrijpt het helemaal, was de Poetin van toen. En weet u, in die tijd moest Jeremia zijn boodschap brengen aan het 2-stammenrijk. En ik hoop dat je dit begrijpt. Zijn boodschap was ontzettend tegendraads. Want weet je wat hij zei? Ik vat het voor u samen. Als het gaat om die machten, hè, die rond Israël, rond Juda speelden, zei hij eigenlijk, joh, zoek geen veilige toevlucht bij Egypte. Vertrouw helemaal niet op Assyrië. Babel gaat komen en we gaan met z'n allen in ballingschap. Geef je er maar aan over. Het is de hand van God. Hij dacht vanuit de soevereiniteit van God. God die de geschiedenis schrijft. Iedereen was onder de indruk van Nebukadnezar. Zoals vandaag de dag veel mensen onder de indruk zijn van Poetin. Of welke wereldleider dan ook. Alsof het speelbord van de geschiedenis geschaakt wordt door deze poppetjes alleen. Alsof er geen God is die soeverein de tijden bestuurt. En alle dingen in zijn hand heeft. Jeremia dacht zo, weet je hoe dat kwam? Hij kende zijn God. En God had zich aan Jeremia opgedrongen als de soevereine, alles controlerende, geschiedenis schrijvende God. Die zijn weg ging met Israël. Daar lag trouwens ook de troost voor Israël. Want alleen omdat dat zo was, zou het met Israël ooit goed komen en komt het met Israël goed. Niet omdat Poetin toch nog een beetje Israël gezind is, bijvoorbeeld. Snapt u? Het heeft te maken met de trouw van God. En ook met de soevereiniteit van God. En dus zei Jeremia tegen het volk. Moet je je voorstellen? Zoek geen troost bij de NAVO. Maar geef je over in de handen van God. Bekeer je. Maak het in orde met God. Dat was zijn boodschap. Nou. Schrijf het maar eens op nos.nl. Jeremia maakte 3 deportaties mee. 3 keer in 25 jaar tijd. Dat is natuurlijk traumatisch, hè? Razzia's gewoon. Het zijn gewoon echte razzia's geweest. In de eerste zat Daniel en zijn vrienden. 7 jaar later, de tweede deportatie. Ongeveer 10.000 mensen werden door Nebukadnezar meegenomen. En de derde deportatie was de genadeklap. In negatieve zin. Jeruzalem werd verstrooid. De tempel werd verwoest. En Nebukadnezar nam alles mee. Dat was de tijd van Jeremia. 3. Wat was dan Jeremia's roeping? Ik heb net al iets gezegd over zijn boodschap, maar wat was zijn roeping? In die chaos stelt God een man aan. Weet je wat ik heel mooi vind? Een jonge man. Een jonge man. God werkt met alle mensen, van negentigers tot tieners. En in het koninkrijk van God is ik wil niemand beledigen, maar de grijze wijsheid van de ouderen is belangrijk. Maar de schrift schrijft ook aanstekelijk over de passie en de ijver van jonge mensen. Laten we ook bidden dat God in deze tijd, die trekken vertoont van Jeremia's tijd, jonge mensen aanraakt. Een uitstoot in zijn dienst. Jeremia werd door God geroepen. En je snapt het al, hij was in eerste instantie van plan om vriendelijk te bedanken. Maar God is soeverein. En zegt, nee, ik heb jou uitgekozen. Jij gaat het doen. En zoals God tegen Mozes sprak, zo sprak hij tegen Jeremia. En eigenlijk gaf hij Jeremia 3 beloften. En ik wil die er toch even uitlichten in hoofdstuk 1, vind je die? Daarom heb ik hoofdstuk 1 gelezen. Omdat die beloften, voor mij zijn ze ontzettend kostbaar. En wellicht ook voor u. Kunnen ze voor u ontzettend kostbaar zijn? In uw roeping, in uw leven, in uw huwelijk, in uw gezin, in uw taak in de gemeente. Het eerste wat God tegen Jeremia zegt, vers 4, ik ken jou. Voordat ik jou in de moederschoot vormde, heb ik jou gekend. Mooi hè? God kent het ongeboren leven. Het ongevormde leven. Voordat de conceptie plaatsvond, in de buik van je moeder Jeremia, wist ik al alles van jou, heb ik jou gezien. Wat pleit tussen twee haakjes deze tekst hè, voor het ongeboren leven? Hè? Ik ken jou. Tweede, wat God tegen Jeremia zegt. Jeremia zegt, ik ben jong, ik kan het niet, zegt God. Wees niet bevreesd, ik ben met jou om je te redden. Ik ken jou en ik ben met jou. En dan zegt Jeremia, ja maar ik kan niet spreken. Ik heb niet zo'n vlotte babbel. Ook dat hebben profeten vaker gezegd. En wat doet God dan, hè? Hoor je dat? God steekt zijn hand uit, raakt zijn mond aan en zegt, zie, ik geef mijn woorden in je mond. Samengevat, ik spreek tot jou. Ik ken jou, ik ben met jou en ik spreek tot jou. Lieve broeders en zusters, waar je in je leven ook bevindt, waar je op dit moment ook doorheen gaat, wat je ook meemaakt en wat er zich op het wereldtoneel ook allemaal afspreekt, als de God der goden, de Heere van de legermachten, tegen jou zegt, ik ken je, ik ben met je en ik spreek tot je. Wat ontbeert je dan? Paulus zegt, als God voor ons is. In Jeremia's taal, als hij mij kent, hij met mij is en tot mij spreekt. Wie zal er dan tegen me zijn? Jeremia heeft die 3 bemoedigingen ontvangen. En dan zegt God, nou dan, om God je middel, trek je broek eens op. Ga eens even staan. Dat zei God ook tegen Ezechiël, ga op je voeten staan. En spreek tot hen alles wat ik u gebieden zal. Wees niet ontsteld, want zie, ik stel jou aan tot een versterkte stad, tot een ijzeren pilaar en tot bronzen muren. Wat was dan zijn roeping? Wat was zijn roeping? God geeft hem 2 perspectieven. Jij gaat wegrukken, afbreken, vernielen en omverhalen. En je gaat bouwen en planten. Veel succes. Wegrukken, afbreken, vernielen en omverhalen. Dat is eigenlijk de bediening van de bulldozer. Ontwortelen, schoon schip maken. En je gaat bouwen en planten. Ik vind die boodschap actueel. Die beschrijving van die tijd Ook als je dat vergelijkt met onze tijd. Ik noemde dat net een kanteling van de tijden. Wereldmachten die aan het schuiven zijn. En een antifiguur die zich langzaam maar zeker ontpopt. Die een bedreiging vormt voor Israël. En op een bepaalde manier voor de hele wereld. Chaos, verval in het huis van God. De kerk vandaag de dag die ook innerlijk verdeeld is. Jeremia, ga en spreek mijn woorden. Wat zie je, Jeremia? Wat zie je? Hij zegt, ik zie een amandeltak. Dat heb je goed gezien, Jeremia. Want ik waak over mijn woord om dat te doen. De amandeltak, daar zit iets in de Hebreeuwse tekst van, ik waak over mijn woord, waken. Die amandeltak die Jeremia zag, hij zag een mooi takje van een amandel en dat ziet hij in een visioen en hij zegt, ik zie een amandeltak. En God zegt, dat heb je goed gezien. En Jeremia wist wat het betekende, het is een teken van hoop. Ik ga mijn belofte waarmaken. Wat zie je nog meer, Jeremia? Hij zegt, ik zie een kokende pot. Hoofdstuk 1, vers 12. Ik zie een kokende pot. Weet je, dit betekent gewoon zeg maar een overkokende pan gewoon. Ik sta niet zo vaak in de keuken. Maar als ik het doe, dan gebeurt het ook wel eens dat het overkookt. Ik denk dan te kunnen multitasken, maar dat is nog niet zo makkelijk hoor. Respect voor de moeders, moederdag. Wat gebeurt er? Nou, bijvoorbeeld je warmt chocolademelk en het gaat over de dingen heen. Je denkt ook wat goeds te doen. Waarom zit je nou naar hem te kijken? Kan alleen maar gebeuren. Het gaat over de pan heen, het is een chaos. Het hele fornuis is vies. Ik zie een kokende pot. Dat betekent, ik zie chaos. En zijn open kant verschijnt tegen het noorden. Dat betekent, het komt vanuit het noorden. Die agressor. Nebukadnezar. En Jeremia gaat de boodschap van God vertolken aan Israël. En op een bepaalde manier ook aan ons. En daarmee kom ik bij het vierde. Wat was Jeremia's boodschap? Ik heb iets gezegd over de persoon van Jeremia, over de tijd van Jeremia, over de roeping van Jeremia. En nu kom ik eigenlijk bij de kern. En dat is, wat was nu Jeremia's boodschap? Ik heb me afgevraagd, zou iemand na de Heer Jezus ooit zo'n last gevoeld hebben? Je ziet dat bij de profeten, hè? De last van de Here. Wat is nou die last? In het Engels, the burden from the Lord. Iets wat God op je legt. Wat is dat nu? Wij leven in een tijd van oppervlakkig christendom. Paul Washer heeft gezegd, het is in Amerika kilometers breed, het christendom. Maar een inch diep. Wat was nu die last van Jeremia? Kijk, we kunnen hier op een zomige zondagmiddag die boodschap van Jeremia horen en dat aanhoren en straks gaan we en we leven verder. Maar wat was nu wat Jeremia zo teneerdrukte? Wat denkt u? Misschien kan ik het zo uitleggen. Jeremia was een man, en dat is voor ons een voorbeeld. Hij was een man die God kende, die het hart van God kende en de norm van God kende. En anderzijds was hij een man die midden in het leven stond. Hij kende ook het volk van God. Hij kende ook de mensen. En je zou kunnen zeggen, ik doe het even zo. Hij zat met één hand zat hij op de troon. Kende hij het hart van God. En met zijn andere hand was die mens onder de mensen. En wat zag Jeremia? Dat de norm van God en het hart van God en het verlangen van God totaal niet matchte met de praktijk van het volk van God. Daar zat een gapend gat, begrijpt u wat ik bedoel? En Jeremia kende het verlangen van God. Hij kende ook de ijver van God en de heiligheid van God. En hij zag ook de teloorgang van het volk. En Jeremia was een man, moet u mij goed begrijpen, die ging als het ware in die breuk staan. En hij gaf de mensen de hand en hij gaf God de hand. Dat is een profeet. Dat is iets van die last. Wat je ook niet zomaar bij elkaar brengt. Dat doet een profeet ook niet na een preek van het is weer bij elkaar. Nee. Dat zit dieper. Ik zou gewoon aan u willen vragen, kent u daar iets van? Ik vraag niet of u een profeet bent. Ik vraag, kent u iets van die last? Iets van die gebedslast. Misschien als je naar de kerk kijkt in het Westen, in Nederland. Of misschien wel, mag ik het persoonlijk maken, als je misschien wel in je gezin kijkt. Je de volgende generatie ziet. Je denkt, Heer, kennen zij uw hart? Kennen zij uw karakter? We praten over God, maar kennen we hem ook? Zijn we onder de indruk van hem? Of hebben we hem in onze broekzak en leven we gewoon? Tozer heeft gezegd, een profeet van de vorige eeuw, een ander soort profeet dan Jeremia. Jeremia was die ontving onfeilbare openbaring. Ik geloof dat dat vandaag niet meer kan. We hebben nu de schrift die voltooid is. Maar God geeft nog steeds profeten, geeft nog steeds profetie in die zin om de tijd ook te verstaan. En Tozer heeft gezegd, er is een christendom op handen. Er is een bekering onder mensen op handen waarbij het morele ik niet wordt opgeschrikt. Wat bedoelde hij? Het heeft geen effect op onze levens. We ontmoeten God, we zeggen hem gedag en we leven ons leven. En dat zag Jeremia ook onder zijn tijd. En dan ging, ik bedoel dat niet uitbollig, maar dan ging hij gewoon ondergebukt. En hij hoorde misschien de maatschappelijke discussies en de kerkelijke discussies. Sorry dat ik het even zo noem. En Jeremia heeft bescheiden, ootmoedig en nederig iets ervaren van, mensen, dit is het niet. Dit is niet wat het betekent om God te kennen. En weet je wat het mooie is? Hij verheft zich ook niet boven die mensen. Hij praat in de wij-vorm. Wij hebben tegen u gezondigd. Je maakt je zorgen misschien om je kleinkinderen. En je bent in je binnenkamer en je zegt, Heer, het is ook mijn nood. Ook ik heb het niet allemaal in mijn binnenzak. Ook ik ben niet altijd de persoon geweest die ik had moeten zijn. Ook ik heb tijden in mijn leven gehad dat ik mijn prioriteiten niet helder had. En dat ik het verkeerde voorbeeld heb gegeven. Ga je wel eens aangrijpen, hè? Heer, hoe moet dat? Het is iets van dat gat. En wat gebeurt er dan? Ja, als het een last van de Heilige Geest is, wat er dan gebeurt is dat er gebed komt. Dan wordt er ook gebed geboren in je leven. Het zijn niet altijd georganiseerde gebedsmeetingen met uitgeschreven lijstjes. Het is soms een zucht in je hart. Heer, openbaar uzelf. Ik zie mijn tiener worstelen met haar identiteit. Ik zie ze enerzijds verlangen God te dienen en anderzijds door de wereld getrokken te worden. Heere God, openbaar uzelf aan haar. Laat zien hoe heerlijk u bent. Laat haar proeven wat het betekent om God te kennen. Laat haar het kruis zien. Laat haar de liefde van God zien. Jeremia had pijn. En het is pijn die God hem laat voelen. Het is de pijn die God voelt. Het is Gods liefdesverdriet die tot Jeremia's verdriet wordt. En het beeld wat Jeremia vaak gebruikt, is het beeld van een minnaar met zijn minnares. Een man en een vrouw. Je vindt dat ook in Hosea. Daar moet de profeet zelfs trouwen. U weet dat, met een ontrouwe vrouw. En de ontrouw in een huwelijk gebruikt God als metafoor om uit te leggen hoe Israël ontrouw aan hem geworden is. Terwijl hij tot op de dag van vandaag trouw is geweest. En weet je, ik spreek even tot de mannen, maar eigenlijk ook tot de vrouwen. De getrouwde mannen en de getrouwde vrouwen. Misschien zullen ongetrouwde mensen er ook iets bij voor kunnen stellen. Dat is toch een bepaald soort verbolgenheid, ijver, die in een gezonde situatie, die heel diep gaat. Ik ben 13 jaar getrouwd. Mijn vrouw en ik hebben een goed huwelijk, denk ik. We zijn er dankbaar voor. En ik heb een paar keer meegemaakt in die 13 jaar. Ik vertel u dat maar. Het is een beetje persoonlijk, maar ik vertel het maar gewoon. We kennen elkaar tenslotte een beetje. Ik heb een paar keer meegemaakt dat ik droomde. En wat droomde ik? Het is echt een droom, even voor de helderheid. Het is nooit echt gebeurd, gelukkig niet. Maar ik droomde dat mijn vrouw het met een ander hield. En ik kan me herinneren, de eerste keer dat ik dat meemaakte, dat ik midden in de nacht mijn vrouw heb wakker gemaakt. En om opheldering heb gevraagd. Die dacht natuurlijk dat ik helemaal wappie geworden was. En ik heb dat later nog eens gehad. En ik heb me afgevraagd. Wat roept dat nu in mij op? Ik denk iets van. Ik weet er niet helemaal de goede woorden voor. Misschien dat u het weet. Maar het is iets van heilige verontwaardiging. Angst. Ja, verbolgenheid. Iets van, dit laat ik me niet gebeuren. Jij bent van mij en wij horen bij elkaar. We hebben een verbond voor het leven, daar komt niemand tussen. Dat zie je bij God met Israël. God ziet Israël flirten met de afgoden van die tijd. En hij zegt, hebben jullie ooit de Egyptenaren hun goden inzien ruilen? Hoofdstuk 2, vers 11. Hebben jullie Assyrië ooit hun afgoden op marktplaats zien zetten? Nee, zegt hij, dat doe je niet. Je zet je goden niet op marktplaats. Maar mijn volk, zegt hij, heeft zijn eer ingeruild. Voor wat geen goden zijn. Ik denk, het is getergde liefde. Gekwetste liefde. Die je hier hoort. Dat is eigenlijk de aard van Jeremia's boodschap. En als je die boodschap dan vervolgens onder een vergrootglas legt, zie je vier dingen. En die vier dingen noem ik even kort. Jeremia sprak openlijk over de zonde van het volk. Heel concreet. Akelig concreet. Hij had het over het zondige hart. Arglistig is het hart, hoofdstuk 17, vers 9. Boven alles, ja, ongeneeslijk is het. Jeremia zag de wortel van het kwaad, het zondige hart. Hij sprak niet alleen over de vruchten, hij had het over de wortel. Waar komt het vandaan? In het Engels, hè? The roots and the fruits. The fruits, dat is zichtbaar. The roots, dat zit onder het water op, dat is wat je niet ziet. Hij zegt, daar komt het vandaan. Komt uit het zondige hart. En hij noemde ook de fruits. De zichtbare kant, de concrete zonde. Hij had het over geestelijk overspel. Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Ze hebben mij, de bron van levend water, verlaten. Om zich lekkende bakken uit te houden. Bakken die geen water houden. Hier zie je de ijver van God. Jullie spelen met modderwater. En jullie doen jullie best om dat modderwater te bewaren. Maar jullie bakken zijn zo lek als een vergiet. Terwijl ik de bron van levend water ben. Afgoderij is zo dwaas, hè? Het is zo dwaas. Hij sprak over opstandigheid. U bent tegen de Heere uw God in opstand gekomen. 3 vers 13. Hij sprak over de afwijzing van Gods woord. 6 vers 19. Op mijn woorden hebben ze geen acht geslagen. En mijn wet hebben zij verworpen. Jeremia sprak over huichelarij. nepgodsdienst. Stel uw vertrouwen niet op de bedriegelijke woorden, de tempel van de Heere, de tempel van de Heere. Hoofdstuk 7, vers 4. Stelen, doodslaan, overspel plegen, valse eden afleggen en dan voor mijn aangezicht komen staan in dit huis waarover mijn naam is uitgeroepen en zeggen, wij zijn gered. Om al deze gruweldaden te doen. Jeremia sprak over een losse seksuele moraal. Hoofdstuk 5, vers 7. Als ik hun overvloed geef, plegen zij overspel. En in het hoerenhuis drommen zij samen. Losse seks. Onder het volk van God. Valse profeten. Laten uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet bedriegen. Luister niet naar die dromers, want met leugen profeteren zij. Ook vandaag. Hij sprak over de zonde van het volk. Jeremia sprak ten tweede over het oordeel van God. Hoor je daar wel eens een preek over? Jeremia sprak erover. Eigenlijk zei hij, laat je niet bedriegen. God is heilig. Er komt een dag dat wij voor zijn heilige troon staan. God kijkt heel anders naar jou, zondaar, dan dat je jezelf ziet. Ooit heeft een atheïstische filosoof gezegd, maak je niet druk om God. Zijn beroep is vergeven. Weet je, in de kerk, ik kom straks met een hoopvolle boodschap, maar ik wil recht doen aan de schrift. In de kerk kan er ook zo'n cultuur zijn, is dat we denken, weet je, we geven God wat. We geven hem wat van onze tijd. In de tijd van Jeremia dachten ze misschien, nou, we geven hem wat dieren voor de tempeldienst. En we gaan af en toe naar die samenkomsten toe. We leven een goed leven en dan, we gooien het op die manier wel met God op een akkoordje. Zie, ik ga met u een rechtszaak voeren, zegt God. Ik zal mijn oordelen tegen u uitspreken. De ballingschap gaat komen. Misschien zeg je, nu heb ik een vraag. Ik snap dat in de context van Jeremia, maar wij leven toch onder het nieuwe verbond. Wij leven toch in het Nieuwe Testament. Wij leven toch na het kruis en na de opstanding. Wij leven toch in een situatie dat God niets meer tegen ons heeft in Christus. Amen. Amen. Deze boodschap is niet in tegenspraak met de boodschap van het Nieuwe Testament. Dat denken we vaak, hè? De God van het Oude Testament is streng en oordelend. De God van het Nieuwe Testament, die neemt het niet zo nauw. Die is vriendelijker. Dan hebben we het evangelie niet begrepen. Dat wij nu weten van vergeving en dat Christus onze zonde heeft gedragen en dat we nu vrijgesproken zijn door God, dat maakt ons eigenlijk alleen maar verantwoordelijker om in toewijding en liefde en gehoorzaamheid aan hem te leven. Jezus zei tegen de gemeente van Openbaring, als je je niet bekeert, dan. En daarom, wat is het derde? Hij sprak over de zonde, hij sprak over het oordeel van God, maar er was ook een oproep tot bekering. Een hartstochtelijke oproep. Keer terug, afvallig Israël, spreekt de Heere. Je ziet daar die getergde man staan, die zijn liefste met iemand anders even door ziet gaan. En eigenlijk zie je dat hij met hartstocht roept, keer terug naar mij. Mijn aangezicht is niet tegenover u betrokken. Ik ben goede tieren. Ik handhaaf mijn toorn niet voor eeuwig. Alleen erken je ongerechtigheid. Wees nou eens eerlijk over je echte toestand. Die oproep tot bekering is ook vandaag de dag belangrijk. Kort voordat de Heer Jezus komt. Weet u, bekering, ik heb daar vroeger heel negatief over gedacht. Ik dacht, bekering is het opgeheven vingertje. Dit is goed en dat is fout. Dat zou beter moeten. Dat mag niet. Maar weet je, toen ik om 19-jarige leeftijd tot bekering kwam, en ik denk dat velen van u daar ook van kunnen getuigen, toen ben ik gaan zien is dat bekering is een werk van God in ons hart, waardoor we echt nieuwe verlangens krijgen. Waardoor we een nieuwe mens worden. En dan is, zeg maar, verdriet over zonde of over ontrouw is niet iets wat je moet tonen als een betaling voor de vergeving, maar het is iets wat God in je hart werkt omdat je weet van vergeving. Omdat je ziet dat God vergevingsgezind is, komt er in je hart een afkeer van de zonde en is het een innerlijk verlangen om hem te kennen en hem te dienen. Bekering maakt dat het van binnenuit verandert. Dat is in onze tijd ook belangrijk, lieve mensen, dat we niet met elkaar religieus zijn en onze diensten beleggen en van samenkomst tot samenkomst gaan en van slogan tot slogan, maar dat we innerlijk met ons hart op God afgestemd zijn. Dat we terugkeren naar God en naar zijn liefdeshart. En eigenlijk ons geloofsleven weer heel eenvoudig wordt. Het is een zaak, een persoonlijke relatie tussen hem en mij. En ik wil hem mijn liefde geven. Ik wil hem dienen, want ik ben hem eeuwig dankbaar voor wat hij gedaan heeft. Dat is bekering. Wat is de vierde boodschap? De vierde aspect. En daarmee rond ik af. Ik ben bezig met de boodschap van Jeremia. Ik heb gezegd, hij sprak over de zonde. Hij sprak over het oordeel. Hij riep op tot bekering. En tot slot, hij beloofde een hoopvolle toekomst. En u moet begrijpen dat die hoopvolle toekomst die God aan Israël belooft, en waarvan ik geloof dat die grotendeels nog uitstaat, een deel van die hoopvolle toekomst is gerealiseerd toen het volk 70 jaar later terugkeerde. Toen zijn verschillende van die beloften in vervulling gegaan. Er zijn weer huizen gebouwd, er zijn weer wijngaarden geplant. Maar als je die middelste hoofdstukken van Jeremia leest, eigenlijk hoofdstuk 29 tot 33, dan wordt daar iets beloofd wat groter is dan die terugkeer van toen alleen. Er wordt iets beloofd, namelijk een situatie dat heel het volk Israël God zal kennen, dat ieder vergeving van zonde zal hebben en dat ieder zal weten, de Heer is onze God en wij zijn zijn volk. Dat is een situatie die een totaliteit van vernieuwing bevat. In de zin van dat ieder van het volk Israël zal zeggen, hij is onze God, Jezus is onze Messias en hij is het die ons Gods heil brengt. En dat is iets wat niet gebeurd is na die 70 jaar. Gods beloften kennen vaak, de profetieën kennen vaak meerdere vervullingen. Waarvan de climax, als het gaat om deze belofte van een hoopvolle toekomst, wat mij betreft, zoals ik de schrift lees, in de toekomst ligt. Zoals Paulus dat zegt in Romeinen 11, er zal een situatie komen dat als de volheid van de heidenen zal zijn binnengegaan, dan zal heel Israël zalig worden. En zal de belofte van het nieuwe verbond voor Israël ten volle in vervulling gaan. Niemand zal meer zeggen, ken de Heere, want ze zullen hem allen kennen. Nou, daar zijn we nog niet. Voel maar eens een evangelisatiegesprek in Jeruzalem. Daar zijn we nog niet. Maar het gaat gebeuren. Want God waakt over zijn woord om dat te doen. En weet je wat zo bijzonder is? Die belofte van God staat in geen verhouding met het gedrag van Israël. Hoofdstuk 1 tot 28 van Jeremia, die eerste 28 hoofdstukjes. Als je die leest en je zou zeggen, oké, hoofdstuk 29 is het slotakkoord, wat moet daarin staan? En je zou logisch denken, begrijpend lezen, jongelui. Dan zeggen ze gewoon einde verhaal. Einde verhaal, en het is terecht ook. Bewijs genoeg. Bewijs genoeg. Hier houdt het op. Wat moet je nog meer met zo'n ontrouwe bruid die voortdurend bij je wegloopt? Wat moet je nog meer? En weet u, dit is voor mij echt, misschien zeggen ja, dat weet ik al lang. Goed, laat mij dan even genieten. Voor mij was het helemaal niet. Dit is ongehoord. Dat in plaats van het oordeel, het definitieve oordeel, God zegt, ik ga jullie overladen met zegeningen. Jullie zijn mijn volk, ik jullie God. Ik geef jullie een hart om mij te vrezen. Ik sluit een eeuwig verbond. Ik zal jullie planten in dit land. Ik zal jullie reinigen van ongerechtigheden. Ik zal jullie zonden vergeven. Jullie zullen voor mij een vreugdevolle naam zijn. En er zal vreugde in het land zijn. En Davids spruit, de Heere onze gerechtigheid. Wij weten dat het de Messias Jezus is. Zal heersen en Israël zal onbezorgd wonen. Klaarblijkelijk roept de malaise van Israël de bewogenheid van God op. En mijn slotvraag aan u is dit. Wat drijft God nu om Israël genadig te zijn? Wat zit daar nu onder? Waarom doet God dit? Dat is toch niet logisch? In ieder geval niet in ons denken. Stel dat we dat aan de Heere God zouden kunnen vragen. Ook in deze tijd. Waarin Israël volhardt in ongeloof. En zeker daar zit Gods heilsplan achter. De volheid van de heidenen moet binnengaan. Helemaal waar. Maar tegelijkertijd, God houdt Israël verantwoordelijk voor haar ongeloof. Wat zit daar nu onder? En deze God is ook onze God. Stel dat we dat de Heere God zouden vragen. Wellicht zou God antwoord geven met Jeremia 31 vers 20. Waar hij zegt, is Efraïm, dat was de slechtste naam van Israël, de meest zondige naam, is Efraïm voor mij niet een dierbare zoon? Is hij voor mij niet een lievelingskind? In de oude vertaling staat, is hij voor mij niet een troetelkind? Want zo dikwijls als ik tot hem spreek, hem aanspreek, hem vermaan, denk ik nog voortdurend aan hem. God is niet vergeetachtig, dat bedoelt deze tekst niet te zeggen. Wat dat betekent is, Israël staat mij voortdurend voor ogen. Daarom, zegt God, is mijn binnenste. God heeft geen lichaam, maar hij spreekt overdrachtelijk voor ons, dat we hem kunnen begrijpen. Mijn binnen, hier staat eigenlijk mijn ingewand, het diepste binnenste, bewogen over hem. Ik vind een mooiere vertaling, is mijn binnenste onrustig over hem. God is, in het Engels staat er, he is restless. Hij is voortdurend bezig van hoe krijg ik Israël op zijn plek? Hoe kan ik Israël op die positie brengen dat ik ze kan overladen met mijn zegeningen? Ik zal mij, einde van die tekst, 31 vers 20, zeker over hem ontfermen, spreekt de Heere. God heeft een lievelingskind. Dat mag toch eigenlijk niet? Ik denk dat je op een bepaalde manier kan zeggen, God heeft alleen maar lievelingskinderen. En hij noemt hier Israël bij zijn koosnaam. En hij zegt, Israël is voor mij een dierbare zoon. God is in een rusteloze, opgewonden toestand om Israël genadig te zijn. En dat na 29 hoofdstukken doffe ellende. Snap jij het nog? Dit is het hart van God, mensen. En jou en mijn verhaal is niet anders wij zijn niet beter dan Israël. Als je hier zit vanmiddag en je zegt, ik heb de Heer Jezus lief gekregen. Ik heb de liefde van God leren kennen. Dan zal ik je in alle bescheidenheid willen zeggen, het is niet omdat jij hem eerst lief had. En het is ook niet omdat jij het verdiende. Het is ondanks jou. En dankzij hem. Waarom bent u mij genadig, Heere God? Omdat ik jou genadig wil zijn. Maar heeft dit iets met mij te maken? Nee. Sterker nog, het is ondanks jouw verleden en ondanks jouw black record. En dat is zo'n hoopvolle boodschap. Ook als je hier zit en je weet, ik heb allerlei dingen op mijn kerfstok. En je weet dat er in het verleden dingen gebeurd zijn waar je je verschaamt en die je niet graag op de muur hier zou hebben. Ook als je weet, ik ben ook na mijn wedergeboorte lang niet altijd de persoon geweest die ik had moeten zijn. Ik heb steken laten vallen in mijn huwelijk, in mijn gezin, als moeder, als vader. In mijn roeping om voorbeden te doen. Heere God, soms klaagt dat me aan. God zegt, ik wacht om jou genadig te zijn. Je hebt de kleine gedachten over mij, zegt God. Bekeer je. Weet je wat bekering is? Is dat je je afwendt van die kleine gedachten over God. Je hebt een verkeerd beeld van God. Krijg de juiste gedachten van Gods grote hart en laat je door hem beminnen. Dol in zijn liefde, in zijn genade. Stop met werken, stop met verdienen, stop met pleasen om iemand te zijn. Maar geniet van zijn onverdiende genade. Dat is precies waar God je hebben wil. Ik zeg nog één ding. En dat is voor een kritische luisteraar. Een positief kritische luisteraar. Het kan zijn dat je deze preek beluistert, of het boek Jeremia leest, of gewoon je Bijbel leest, waar ook, en dat je zegt, ik zie eigenlijk twee kanten van God. Ik zie dat hij de zonde haat en het oordeel aanzegt, en ik hoor dat wij dat oordeel van God serieus nemen. En ik hoor jou dat vanmiddag ook zeggen. En ik zeg, dan heb je goed geluisterd. Met God valt niet te spotten. Amen. Toen niet en nu niet. Oké, dat is de ene kant, zeg je. En aan de andere kant hoor ik je over de liefde van God en over de genade van God en over de vergeving van God. Dat het allemaal goed is en dat we kunnen dolen in zijn liefde. Dat zeg je toch? Ik zeg, ja, dat zeg ik vanmiddag. Dat zegt de schrift ook. En je kan een kritische... Ik heb dat als tiener lang gehad. Dat ik dacht, ja, maar vroeger of later zal God moeten gaan kiezen. Hij gaat of voor die ene lijn of voor die andere lijn. Hij gaat of genadig zijn, of hij gaat het oordeel brengen. Het is één of het ander. Kan niet samen. Die twee dingen sluiten elkaar uit. Zo heb ik lang gedacht. Maar weet u? En als je dat begrijpt, dan begrijp je het evangelie. Die twee lijnen, de lijn van oordeel en de lijn van liefde en genade, die komen toch samen. Die komen samen op het kruis. Waar God zijn haat en zijn oordeel over de zonde laat zien en zijn zoon verbrijzelt. En de aarde duister wordt. En met diezelfde daad openbaart hij goddeloze mensen, Joden allereerst, en heidenen in tweede zin, zijn liefde. En omhels je Jezus, hoor je dat? Omhels je Jezus, de Messias van Israël en de redder van de wereld. Dan is het oordeel aan jou voorbij gegaan. Het is aan hem voltrokken. Dat is die ene lijn. En deel je voor eeuwig in Gods liefde en genade. En als je dit echt gelooft en je zegt, dit wonder, dat ken ik, daar steek ik mijn vinger voor op. Dat is het. Het is Jezus. Dan kan je een vreugdevol, amen broeder, dan kan je een vreugdevol leven leiden. Omdat je weet, het is voor eeuwig goed tussen God en mij. Laat je door God beminnen.